Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Nu het oorlog is op ons eigen continent, staat het leger weer volop in de aandacht. Het kabinet besloot in mei dat ze structureel 5 miljard extra gaan uitgeven aan defensie. Dat geld gaat naar materieel, maar vooral naar personeel. Iedereen kan zich aanmelden voor het leger, maar voor medisch personeel is er een speciaal plekje gereserveerd. Dat hoeft niet fulltime, sterker nog, defensie heeft met meerdere ziekenhuizen in ons land een langdurige samenwerking. Deze ziekenhuizen leveren medewerkers als reservist. In hun dagelijks leven werken ze in een ziekenhuis als chirurg, anesthesist of verpleegkundige, maar eens per jaar gaan ze op oefening en ze kunnen uitgezonden worden met het Nederlandse leger. Daar ga ik over praten met reservist-luitenant-kolonel Sebastiaan Vermeulen. In het dagelijks leven is hij anesthesioloog in het Erasmus MC, het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ja, Sebastiaan, is er nog verschil tussen anesthesioloog en anesthesist? Wat heeft je voorkeur?
In zich heel niet, nee hoor. Nee, in de vereniging, de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie, hanteren we het begrip anesthesioloog, maar ik kan met beide kan ik prima leven.
Oh. Nou goed, je bent al 7 jaar anesthesioloog en ook al ben je 7 jaar reservist. Je bent dus meteen toen je bij het Erasmus Medisch Centrum als anesthesioloog of anesthesist, anesthesioloog begon, ben je reservist geworden. Waarom heb je daarvoor gekozen?
Er zat overigens 2 jaar tussen, maar ik heb daarvoor gekozen omdat ik het erg interessant vind om mijn vak te kunnen uitoefenen in andere omstandigheden. En het is natuurlijk heel bijzonder dat je vak... En de andere kant van de wereld uitoefent in heel andere omstandigheden. Daarnaast is het zo dat het avontuur toch wel mij trekt. En als derde reden denk ik dat ik het toch mooi vind om iets... Dat klinkt misschien wat patriotistisch, maar terug te kunnen doen voor mijn land.
Ja, dit mag, maar als anesthesioloog denk ik dan doe je al wat voor je land. Je verzorgt zieke mensen, je redt hun leven zelfs, hè, als het ook voorbij komt. Je draagt op die manier bij aan een betere maatschappij.
Ja, zeker, dat is absoluut waar. En toch voelt het alsof je de zorg kan leveren voor die gewonde of zieke militair aan de andere kant van de wereld. Voelt dat toch alsof je misschien wat extra's kan bijdragen.
Ja, inmiddels zijn de omstandigheden nogal veranderd. Maar jij had 7 jaar geleden ook kunnen denken, Nederland is niet in oorlog. Dus waar zou ik mijn nek voor uitsteken? Maar dat dacht jij dus niet?
Nee, dat dacht ik niet. Uiteindelijk ben ik 2 keer uitgezonden geweest. En denk ik dat we daar met het team een hele mooie bijdrage hebben kunnen leveren aan de zorg voor de lokale mensen, maar ook de NATO en Nederlandse militairen al daar. Ja.
Inmiddels zijn de omstandigheden dus nogal veranderd, dat zei je al. Jij moet dus net als fulltime beroepsmilitairen altijd getraind en inzetbaar zijn.
Ja, dat klopt. Wij moeten de militaire basisvaardigheden bijhouden, zoals elke militair dat moet doen. Daarnaast is het zo dat we elk jaar een defensieconditieproef moeten afleggen. Mm-hmm. Dat houdt in dat er toch gekeken wordt, dat je een bepaald fitheidsniveau hebt. En dat is voor elke functie binnen defensie anders uiteraard. Dus voor mij is dat niet zoals bijvoorbeeld voor een commando het geval is. Binnen mijn eigen vak moet ik natuurlijk ook voldoen aan de competenties die nodig zijn om mijn vak te kunnen uitoefenen in Nederland, maar ook zeker daar op uitzending.
Ja, het is iets waar je rekening mee moet houden. Wat moet je doen? Waaruit bestaat de proef?
De proef bestaat uit hardlopen, push-ups en sit-ups.
Zeg, en de opleiding tot reservist duurt 8 weken. Wat heb je geleerd precies tijdens je opleiding tot reservist?
Nou, het doel van die opleiding is een opleiding om civiel medisch personeel eigenlijk op te leiden tot reserveofficier. Die heeft eigenlijk 3 doelen. De een daarvan is het leren kennen van de krijgsmacht. De verschillende krijgsmachtsonderdelen. Je wordt een beetje een tikje groen geverfd, zoals we dat noemen. Dat betekent dat je eigenlijk leert hoe het is om militair te zijn in de basisvorm. Dus ook weer die militaire basisvaardigheden komen daar aan de orde. Het schieten van een wapen, maar ook bijvoorbeeld het hanteren van een gasmasker en dat soort basale vaardigheden. Mm-hmm. En daarnaast is het natuurlijk zo dat je met een team die training ingaat. Dat is allemaal medisch personeel. En dan leer je gelijk ook hoe het is om met zo'n team in andere omstandigheden toch je werk goed te kunnen uitoefenen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan bijvoorbeeld warme omstandigheden. De uitzending van de afgelopen jaren, die waren in Afghanistan en Irak. Mm-hmm. Dan kan het soms behoorlijk heet worden. En daar moet je dan goed kunnen functioneren. En dat soort dingen die worden meegenomen in zo'n training. Ja. Deels is die aan de KMA in Breda. En deels voeren we die ook uit in het buitenland.
Ja. Maar leek de opleiding ook maar een beetje op dat televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge? Dat heb jij natuurlijk helemaal gezien van begin tot eind.
Ja, uiteraard. Het is wel grappig. Een collega van mij heeft het ooit Kamp van Koningsbrugge Light genoemd. En dat is misschien... Ja, ik denk dat het wel op sommige vlakken een klein beetje in de buurt komt. Maar de deelnemers al daar die hebben wel wat grotere uitdagingen dan wij, denk ik. Maar goed, dus voor iedereen is dat natuurlijk anders. Hè? Dus het is op ons niveau toegespitst, zou ik zeggen. Ja. Ja,
maar wat is het grootste verschil tussen de individualistische medische wereld en defensie?
Ik weet niet of de medische wereld individualistisch is. Ik denk dat wij ook in de civiele setting in Nederland toch behoorlijk vaak in teamverband opereren. Als
ja,
het
niet
goed
anders
is.
He, dan
nee,
in teamverband.
Bij Defensie, het verschil is misschien wel dat je op uitzending echt op elkaar bent aangewezen. Je werkt in kleine teams. Er is geen vervanger voor als er iemand uitvalt. Dus daar moet je improviseren. En daarnaast is het zo natuurlijk dat je met je collega's ook slaapt, eet, sport. Dus het hele leven doe je met elkaar samen. En nou, dat vergt natuurlijk wel dat je als team goed op elkaar bent ingespeeld. Maar dat als er bijvoorbeeld toch conflicten of troubelingen ontstaan, dat je die ook goed uitspreekt met elkaar. Want je moet met elkaar door.
Ja. En zijn er veel mensen die afhaken omdat je als reservist alles samen doet en weinig privacy hebt?
Ik denk dat wij echt de nadruk leggen bij het werven van reservisten. Dat echt een belangrijk onderdeel gaat zijn van zo'n uitzending.
Ja.
Dus ik probeer dat echt wel te benadrukken. Ik ken geen collega's die om die reden afhaken. Het is wel weer heel fijn om dan na 2 of 3 maanden thuis te komen en denk: oh ja, ik heb weer mijn eigen toilet. Of ik kan weer een keer mijn eigen gang gaan. Dus in die zin is waardeer je vrijheden thuis in Nederland weer heel erg als je terugkomt.
Ja, voor deze uitzending had je het ook al even over het samen poepen.
Laten we zo stellen dat de privacy op uitzendingen een stuk minder is. En dat je de toiletten deelt. Nou, gelukkig als wij aankomen op een uitzendgebied is het vaak wel zo dat er hele goede infrastructuur is. Dus het is niet dat wij in het bos ergens onze behoeftes moeten doen. Maar het is een aanslag op je privacy. En datzelfde toilet, dat maak je ook net zoals andere militairen schoon. Omdat het natuurlijk ook corvée-diensten zijn.
Ja. Goed. Van die 8 weken opleiding ben je een week in Aruba geweest. En wat kon je daar leren wat hier in Nederland niet kan?
De uitzending naar vroeger Curaçao en tegenwoordig Aruba, of de oefening moet ik zeggen, die is er eigenlijk voor bedoeld dat je inderdaad onder die warme omstandigheden fysiek werk levert. Ook leert hoe snel of hoe langzaam je adapteert aan die omstandigheden. Mm-hmm. Dus dat heeft het voornaamste doel. En we kunnen daar ter plaatse kunnen we behoorlijk wat druk op de deelnemers leggen. Als het gaat om fysieke oefeningen, stukken lopen en dat soort zaken. Dat is wat makkelijker om dat te oefenen dan in Nederland.
Ja, dus er is heel veel aandacht voor samenwerken, leiderschap, discipline. Ja, dat zijn zogenaamde soft skills die je in je hele leven kunt toepassen, toch?
Ja, dat denk ik zeker. En in die zin, als je nooit de dienstplicht hebt gekend zoals ik, dan kom je echt wel in een wereld waarin deze aspecten echt naar boven komen. Namelijk die discipline. Hè, en dat je ook naast af en toe... het leiderschap is belangrijk, maar volgerschap is net zo belangrijk. Hè, dus dat geldt voor ons. En als je natuurlijk burger, medisch specialist in zo'n setting komt, ja, dan kom je jezelf zeker tegen. En iedereen komt zich overigens een keer tegen. Dus het is heel leerzaam hoe je zelf in elkaar zit. En ik denk zeker dat je daar dingen van opsteekt die je weer meeneemt in je werk, bijvoorbeeld in civiele setting.
Ja, de afgelopen jaren ben je 2 keer op uitzending geweest en naar Afghanistan, dat noemde je al, in NATO-verband. Wat moet ik daarbij voorstellen? Waar kom je aan? Hoe ziet de basis er dan uit? Wat zijn de dagelijkse bezigheden?
Ja, ik ben inderdaad 2 keer uitgezonden geweest in het kader van de missie Resolute Support. Dus dat was de ondersteuningsmissie voor het trainen van militairen en politieeenheden in Afghanistan. Dan kom je terecht op in mijn geval een kamp wat echt goed geoutilleerd is, wat daar al meerdere jaren staat. En waar we met ongeveer 2500 militairen in mijn tijd samen op dat kamp leven en werken. En dan kan je je voorstellen dat er ook vaste gebouwen zijn en dat de infrastructuur gewoon heel goed op orde is. Binnen dat grote kamp is er dan een Nederlandse kamp, wat weer apart afgeschermd is. En daar heb ik destijds tussen de 130 en 180 militairen samen gewerkt en geleefd. En dat is een hele bijzondere, mooie ervaring. Je leert ook heel veel van andere aspecten van je collega-militairen. Ja. Je werkt samen, je sport samen. Er is uiteraard ook tijd voor ontspanning. Dus dat is een bijzondere ervaring. Het ziekenhuis al daar was ook, omdat het al zo lang bestond, gewoon goed uitgerust met alle moderne middelen en medicijnen die we in Nederland ook tot onze beschikking hebben.
Ja, en zolang er geen gewonden vallen, Wat mag ik me erbij voorstellen? Is het gezellig zo'n hele dag? Of zitten jullie de hele dag te kaart? Ik noem maar wat hoor.
Ja, onze dagindeling die wisselt, afhankelijk inderdaad van het patiëntenaanbod. Mm-hmm. Maar zodra er geen patiënten zijn, dan proberen we als team scherp te blijven. Dat doen we door de oefeningen te organiseren. Soms in ziekenhuisbreed. Hè. Dus dan organiseren we bijvoorbeeld een oefening waarbij gesimuleerd wordt dat er meerdere slachtoffers tegelijk binnenkomen. Maar ook in teamverband proberen te trainen. En daarnaast is het belangrijk om fit te blijven. Dus er wordt ook veel gesport. Onderwijs geven aan andere medische eenheden, bijvoorbeeld de verpleegkundigen van de afdeling of de AMA's die we met ons mee, die er ook zijn, dat zijn de algemeen militair artsen, proberen we ook te organiseren. Dus je kan je zeker bezighouden.
Ja. Op die missies was Nederland ondersteunend aan Duitsland, hè, dat daar in de lead was, zoals dat heet. Dan moet je dus ook samenwerken met Duitse collega's. Wie waren dat?
Ja, dat klopt helemaal. We waren daar met 26 NATO-partners, maar Duitsland was in de lead. In het ziekenhuis denk ik dat ik met ongeveer 5 NATO-landen heb samengewerkt. De Duitsers waren de grootste groep. Nou, het is interessant. Er zijn wel degelijk cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland, ondanks dat we als landen dicht bij elkaar leven. Ja. Ik denk dat Nederlanders heel assertief zijn. Hè. We zijn in onze communicatie vrij direct. Ja. De Duitsers zijn wat terughoudender, wat conservatiever daarin. Dus daar moet je zeker rekening mee houden.
Want niet iedereen vindt dat even fijn. Hè? Nederlanders zijn er ook bekend om, niet waar?
Zeker, ja.
En assertief is dan een hele aardige term.
Ja, dat is wat positief gesteld. Wij kunnen echt bot zijn, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat je dat wel moet meenemen in je communicatie met de Duitse collega's. We hebben veel samen geopereerd. Mm-hmm. De laatste uitzending zeker. En dan zie je dat wel degelijk mogelijk is als je goede afspraken maakt. Maar het vergt af en toe wel wat aanpassing aan beide kanten, denk ik.
Ja, ja. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Want Duitsers bijvoorbeeld zijn ook vaker autoritair. En dat is wat je in zo'n situatie misschien niet zo goed kunt gebruiken.
Zeker, dat ben ik zeker met je eens. En dat hebben we ook wel ervaren. De truc blijft, denk ik, je te verplaatsen in de ander. Mm-hmm. En ook als het echt leidt tot problemen, dat je dat wel nabespreekt. Dus we hebben dat zeker wel gedaan. En wat ook bijvoorbeeld een voorbeeld is dat wij, denk ik, in de Nederlandse setting toch een wat andere hiërarchische verhouding hebben tussen artsen en verpleegkundigen. En dat is bij de Duitsers echt wel wat strikter. Dus,
God, is dat niet internationaal, dat je elkaar tutoieert? En dat is toch in het kader van de samenwerking en de veiligheid, is dat van groot belang? In navolging van bemanningen van vliegtuigen, hebben we dat niet internationaal ingevoerd?
Ik denk dat je dan doelt op de crew resource management, hè, ja. Dus die CRM skills. Dat is niet in elk land, denk ik, nog zo duidelijk geland. Ik denk dat er wel degelijk verschillen zijn. En ook verschilt dat uiteraard per individu en per team wat er is. Dus dat is altijd anders. Maar het gaat om het contact houden en goed met elkaar praten, goede afspraken maken. En dat hebben we zeker kunnen doen. In onze laatste uitzending hebben we heel mooie samenwerking gehad met de Duitse collega's. En ook breder dan dat werken we natuurlijk op heel veel vlakken als Defensie samen met Duitsland. En dat zal in de toekomst denk ik alleen maar toenemen. Dus het is breder dan alleen de medische eenheden.
Ja. Jullie passen daar ook de zogenaamde stroopwafelpolitiek toe, heb ik begrepen. Wat mag ik daaronder verstaan?
Ja, dat is inderdaad waar. Het is heel erg verstandig als je op uitzending gaat met Duitse collega's om met welk land dan ook, om een goede voorraad stroopwafels mee te nemen. En die kan je dan vervolgens uitdelen tijdens een koffiemoment van goede wil. En dat wordt zeer gewaardeerd. Het is een lekkernij die niet iedereen kent. De Duitse collega's daar inmiddels wel, overigens. Ja, ja. En daar kan je wel wat credits mee verdienen.
En heb je in het kader van die stroopwafelpolitiek nu ook stroopwafels bij je?
Helaas. Ja, ik dacht dat jullie daar toch wat meer bekend mee waren. Maar het is een gemiste kans. Ik zie het al.
Nou, een jingle dan maar.
Harmke Pijpers.
De Nederlandse zorg en het leger werken veel samen. Nederlandse artsen en verpleegkundigen zijn oproepkrachten van het leger, helpen bij de trainingen van militaire medics en andersom werd het leger in de coronatijd ingezet ter ondersteuning van de ziekenhuizen. Ik praat erover met reservist luitenant-kolonel Sebastiaan Vermeulen, in het dagelijks leven anesthesioloog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ja, binnen het leger is er heel veel aandacht voor het team, hè, terwijl de Nederlandse maatschappij juist heel individualistisch is. Heb je iets meegenomen van het groepsdenken naar je eigen werk in het Erasmus Medisch Centrum?
Ja, ik denk dat je kan zeggen dat de samenwerking bij Defensie in teamverband om kleinere groepen gaat. Mm-hmm. Dus dat zou het verschil zijn. Om echt te zeggen dat ik iets heb meegenomen, dat vind ik lastig. Ik denk wel dat het zo is dat als je naar de uitzending kijkt, dat het goed is dat je van tevoren afspraken maakt en dat ook traint. En een voorbeeld daarvan is misschien dat wij na mijn eerste uitzending toch hebben geconcludeerd van, hey, we kunnen die voorbereiding nog wat beter doen. En dat kader hebben we een cursus ontworpen om teams die worden uitgezonden, chirurgische teams, in Nederland alvast met elkaar te laten wennen en scenario training te laten geven, zodat ze echt beter voorbereid in het uitzendgebied komen. Ja. En dat is iets wat we natuurlijk ook in de civiele setting in Nederland toepassen.
In Afghanistan verzorgde je op een gegeven moment, heb ik begrepen, 8 patiënten met een klein team. Ja, hoe klein was dat team dan? En hoe groot zou dat in vergelijkbare omstandigheden in Nederland zijn geweest?
Ja, de waar je op duidt is een mass-kel, zoals ze noemen. Dus dat is een mass-casualty. Ja. Dat is in oorlogssetting een vrij bekend fenomeen. Dat gebeurt gelukkig niet al te vaak. Maar ik heb er helaas, of misschien ook gelukkig eentje meegemaakt. En dan moet je voorstellen dat dan op dat moment wel...
Want wat was de mass en of wat was de casualty? Waar hebben we het over?
Casualty was een conflict waarbij er meerdere gevonden waren gevallen aan Afghaanse zijde. Dus Afghaanse National Army, dus het Afghaanse leger. Ja. En een aantal van die gewonden, van een groep van 30, zijn naar ons toegebracht. En dan komen er tegelijk veel slachtoffers binnen in een relatief klein ziekenhuis. En dan is het toch heel mooi om te zien dat door de goede organisatie en het inzetten van alle medische eenheden die we tot onze beschikking hadden, dus medics, verpleegkundigen, algemeen militair artsen en de chirurgische teams, dat we die patiënten snel hebben kunnen behandelen. Wat ik denk wat in Nederland dan zou gebeuren, is dat je echt een ziekenhuisopvangramp, een soort noodscenario verkondigt. En dat er dan heel snel ook heel veel mensen gemobiliseerd kunnen worden. Ja. Maar daar moet je het gewoon doen met de mensen die je hebt. En dat hebben we, denk ik, door goede voorbereiding, vond ik indrukwekkend om te zien, best goed afgehandeld. Ja. Ja,
want schetsen ze een beeld, hoe kwamen die patiënten binnen? Wat konden jullie voor hen doen?
Nou, je moet je voorstellen dat veel van die patiënten gewond zijn geraakt tijdens explosies. De bermbom is een bekende. Daarnaast was er in dit geval ook geschoten met verschillende soorten munitie. Dus veel letsels aan extremiteiten, aan handen en armen. En wat we dan doen is die patiënten opvangen, stabiliseren op de shockkamer, op de traumakamer. Vervolgens opereren en een aantal van die patiënten, ongeveer de helft, had ook een intensive care behandeling nodig.
Ja.
En dat is ook een deel van mijn vak waar ik een bijdrage aan heb kunnen leveren. Want anesthesiologen werken vaak ook op de intensive care. Ja. Dus eigenlijk hebben we alle facetten van die traumaopvang met het hele team daar laten zien. En normaal gesproken ga je in Nederland natuurlijk na 8 uur werken, ga je naar huis toe.
Ja.
Ongeveer, of soms wat langer tijdens de dienst. En in dit geval gaat je dienst gewoon door tot de patiënt veilig en wel op de intensive care zijn. Dus dat is ook een ander aspect.
Ja, lijkt me een goede voorbereiding voor als zich ergens in Nederland een ramp voordoet. Hè? Laten we hopen van niet. Bijvoorbeeld een terroristische aanslag, om maar iets vrolijks te noemen. Zijn we daar als Nederlandse zorg voldoende op voorbereid?
Dat is een vraag die ik moeilijk kan beantwoorden. Er zijn landelijk, regionaal en ook op ziekenhuisniveau zijn er plannen, uitgeschreven plannen die klaar liggen. Op ziekenhuisniveau is dat bijvoorbeeld het ziekenhuis rampenopvangplan.
Wordt daar nu harder aangetrokken door de ontwikkelingen in Oekraïne?
Ja, je ziet toch dat mensen kijken, moeten die plannen geüpdate worden? Ik denk dat in ieder geval mijn ziekenhuis, dat we weer verscherpt kijken van, kunnen we dat nog optimaliseren? Zelf ben ik betrokken bij het herschrijven van het deel voor mijn afdeling. En ik neem wel de ervaringen die ik in Afghanistan heb opgedaan, neem ik daarin mee. Ik denk dat je gelijk hebt dat er weer hernieuwde aandacht is.
Ja. Sebastian, als er nou dokters of verpleegkundigen luisteren die ook reservist willen worden, kan dat dan? Wat moeten ze dan doen?
Ja, dat kan zeker. Er zijn een aantal mogelijkheden om reservist te worden binnen Defensie. Er zijn een aantal algemene routes via de Nationale Reservebataljon, 400 Geneeskundig Bataljon. Maar specifiek in mijn geval ben ik reservist via het Instituut Relatieziekenhuizen Defensie. En dat houdt in dat er een aantal relatieziekenhuizen zijn in Nederland. Dus je moet werkzaam zijn in een van die ziekenhuizen. En daarnaast moet je functie eigenlijk vallen binnen zo'n chirurgisch team. Dus dat is anesthesioloog, chirurg, anesthesiemedewerker, operatieassistent, intensive care, SEH-verpleegkundige en diagnostisch laborant. Dat zijn een beetje de functiegroepen die kunnen worden uitgezonden via deze constructie.
Ja. En tot slot, wanneer mag je weer?
Ja, wanneer mag ik weer? Dat is een goede vraag.
Weet je nog niet.
Wanneer het nodig is, laten we het zo zeggen. Ja.
Ja. Nou, laten we hopen dat het niet te gauw nodig is. Goed, maar dat is ook weer niet goed voor je training. Hartelijk dank, Sebastian Vermeulen. Wil je meer weten over het reservistenbestaan of de manier waarop het leger de zorg helpt? Kijk dan op bnr.nl/podcast/beter.
Zorgvernieuwers.
De zorg staat voor vele uitdagingen. Een groeiende zorgvraag, steeds meer chronisch zieke patiënten en een steeds nijpender personeelstekort. Wat zijn de nieuwste innovaties, behandelingen en technieken die de zorg ontlasten en het leven van de patiënt veraangenamen? In de verpleeghuizen is het hollen of stilstaan. Iedereen moet tegelijkertijd uit bed en aan tafel, waarna de verpleegkundigen even op adem kunnen komen voor de lunchgekte weer losbarst. Het levert korte dienstjes op en het haastig werken doet altijd afbreuk aan de kwaliteit van de zorg. Tonos Care heeft hier iets op bedacht. Een app die met behulp van een slim algoritme veel betere roosters kan maken voor patiënt en verpleegkundige. Aan de telefoon Martijn Rademaker, CEO van Tonos Care. Martijn, ik begreep dat patiënten kunnen aangeven hoe laat bijvoorbeeld ze uit bed willen komen. Als dat de enige oplossing was om de pieken wat te dempen, dan had iedere organisatie dat toch al wel bedacht.
Ja, dat zou je denken. Dat is niet de praktijk. Omdat we het roosteren, waar het om gaat, wordt ingewikkelder maakt. En als je ook niet ondersteuning hebt vanuit een stukje technologie, is het ook heel erg lastig. Maar nu kan het wel. En dat maakt eigenlijk ook dat de roosters dan veel efficiënter worden.
Ja, en wat als het moment waarop de patiënt uit bed wil om op dat voorbeeld terug te komen niet haalbaar is?
Ja.
Hoe doen we dat dan?
Dan ontstaat er bijvoorbeeld wachttijd. Dat is kun je ook zien wat er gebeurt. Of het kan best zijn dat een roosteraar planner zegt van ik vind het toch wel heel belangrijk dat deze meneer of mevrouw uit bed wordt gehaald. En dan kun je ook op ingrijpen, bijvoorbeeld inhuur voor flexwerk. Of je gaat naar een cliënt toe en zegt, god, beste cliënt, degene die je verzorgt, zou het erg vinden als u een half uurtje later of een half uurtje eerder uit bed wordt gehaald? Zou dat erg zijn? Ja. Wat je vaak hoort is, nou, helemaal geen probleem hoor. Dus dat zijn de dingen, dus de knop waar je aan kunt draaien.
Ja, maar een beetje met elkaar overleggen, daar heb je toch geen app voor nodig?
Ik had precies hetzelfde als jij hoor. Van iets van, ja, hoe moeilijk kan het zijn?
Ja.
Maar ik heb dat eens met professor Becker van de Vrije Universiteit er eens over gehad. En die heeft me toch wel haarfijn uitgelegd dat er zoveel verschillende variabelen zijn die op elkaar afgestemd moeten worden.
Mm-hmm.
Dat er eigenlijk miljarden verschillende mogelijkheden zijn. En haal daarna maar eens het optimum uit.
Ja, en wat levert de app in praktijk op in termen van inzet van personeel?
In ieder geval een behoorlijke capaciteitswinst. De afgelopen 3 jaar hebben we dat gezien. En dan moet je denken aan een bandbreedte tussen de 5% en 10% minstens. En als je echt heel erg aan toe bent, wordt het wel een stukje meer hoor. Dat hebben we ook meegemaakt. Ja.
Goed, die ervaring, die cijfers, dat is overtuigend. Hartelijk dank, Martijn Rademakers. En dit was voorlopig de laatste aflevering van BNR Beter. Voorlopig laatste aflevering, zei ik, en dat zit zo. BNR Beter is, zoals je elke week kunt horen, een 100% journalistiek onafhankelijk programma. Anders zat ik hier echt niet. Maar wat je misschien niet weet, is dat het voor 100% afhankelijk is van sponsors. Sponsors die begrijpen dat wekelijkse aandacht voor zorg en lifestyle belangrijk is en dat nieuws daarover maken niet goedkoop is, en die ook begrijpen dat sponsoring bijzonder betekenisvol is voor je merk. Ben jij of ken jij de man of vrouw of de onderneming die dat waar kan en wil maken? Laat het ons weten en stuur een mail naar bnrconnect@bnr.nl. Dan gaan we na de zomer gewoon weer door met dit mooie programma. En dit gezegd zijnde, de komende 6 weken zenden we zoals te doen gebruikelijk in de zomer herhalingen uit van de beste afleveringen van het afgelopen seizoen. Dit was voorlopig dus de laatste live-uitzending. Mede namens mijn redacteur Sterre ten Houten de Lange wens ik jullie allemaal een mooie en gezonde zomer. Dag!
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.